Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Brenda Barbara Kruid.
Van harte welkom bij de thuiswedstrijd, het portretprogramma van Bo, de omroep van de Bollenstreek. Mijn naam is Brenda Barbara en ik word vandaag technisch ondersteund door John Pot. Vandaag is de gast een man die zijn eigen wereld heeft gecreëerd. Een man die op heel jonge leeftijd al diep over de dingen nadacht en ook al jong wist wat hij wilde gaan studeren. Van harte welkom, Ad Verbrugge.
Dankjewel.
Ad, we beginnen altijd met de vraag: waar stond jouw wiegje?
In Terneuzen, de Esdoornlaan.
Wat weet je dat nog?
Ja, zeker. Nummer 23. Dat nummer achtervolgt me mijn hele leven. Ik woon ook, nu ook weer op 23.
Ja. En heb je dat wel eens onderzocht of dat een betekenis heeft?
Numerologisch? Ik heb me er niet erg in verdiept, moet ik eerlijk bekennen. Misschien komt dat nog. Het is in ieder geval wel opvallend. Ik ben verhuisd naar de Beethovenstraat, 23. Ik heb in Leiden in de Magdalena Moonstraat, 23, gewoond. En ik woon nu... En weer verhuisd naar de Papengracht 23. Dus je zou bijna denken dat er geen toeval in het spel is.
Nou, ze zeggen wel eens dat toeval niet bestaat, dus dat zou goed kunnen. En uit wat voor soort gezin kom je?
Middenklasse, protestants, christelijk, Zeeuws milieu, mengeling van een klein beetje stedelijk en provinciaal, denk ik. En de stad is dan Terneuzen. Ja, en de provincie is meer de kant van mijn moeder, het dorp. Dus dorp en stadje.
Ja. En wat deed jouw vader voor de kost?
Die was een radio-televisiemonteur.
Dat is eigenlijk een heel technisch beroep.
Ja, dat is iemand die eigenlijk in zijn jonge jaren tijdens de oorlog al radio's bouwde, zodat hij naar Radio Oranje kon luisteren. En zijn broer heeft een groot transportbedrijf opgericht in Zeeland, is al bekend. Verbrugge. Hij heeft zijn eigen pad gekozen en zijn liefde voor de techniek zijn levensloop laten bepalen.
En jouw moeder, had die ook een baan?
Ja, zeker. Het was in die tijd niet eens zo gangbaar, maar zij was verpleegster. En ik heb haar nooit anders gekend toen ik... Ze werkte toen ik jong was 1-2 avonden in de week. En toen ik wat ouder was 3 middagavonden en soms een weekend. Dus die was een zeer toegewijde verpleegster.
En het gezin, je zegt heel toegewijd. Had jij nog broers en zussen waar ze ook die toewijding...
Zeker. Gezin waren met z'n vijf. Ik heb nog twee oudere zussen. Jeanette en Margreet.
En hoe was dat als jongen? Wat wilde jij later worden?
Ik was vooral heel actief. Ik was in de buurt en rond in de wijk waar ik woonde, rond school. Ik was altijd bezig met van alles en nog wat. Het kon variëren van mijn jonge jaren fikje stoken tot vliegers maken. Later was een eigen skate ramp gemaakt met vrienden die we dan opbouwden. Die was 2 meter hoog. Eigenlijk heel actief. Veel buitenspelen. Ja, in de buurt. Maar ook later sla je vleugels wat uit. Hè. Dus dan gingen we op pad met jongens naar de skateboardbaan in Vlissingen. Dan gingen we op de fiets vanaf Terneuzen naar Breskes, daar namen we het bootje en gingen we de hele dag skaten in Vlissingen. En namen we het bootje weer terug en fietsten we weer terug. Dus hadden we zo'n 70 kilometer gefietst en de hele dag geskate. Echte polderjongens, om het zo maar te noemen.
En ik vroeg
windsurfen even... natuurlijk ook. Ja, eigen surfplanken gemaakt bij mij in de garage. Ik had altijd wel iets om handen. Ik was een knutselaar.
Dus die techniek van je vader zat bij jou ook wel in de vingers?
Ja, maar ik had een grote voorliefde voor materiaal wat ik kon bewerken. Dus ik had niet veel affiniteit met elektrotechniek, maar veel meer met hout en polyester en klei. Dus ik werkte liever dat ik echt tastbare dingen kon maken met mijn handen.
En zat dat in jou zelf of heb je dat op school wat beginselen waardoor je dat bent gaan ontwikkelen?
Nee, dat zat in mezelf. Ja, dat deed ik al echt al heel jong. Dus wat ik al zei, ik begon met pijlen en bogen die ik maakte. En dan zocht ik veren en dan maakte ik aan de voorkant kneep ik de kop af en dan zette ik in de voorkant van het bamboe zette ik een spijker. Dus ik kon met die pijlen ook gevaarlijk schieten, om het zo maar te noemen. Ik had echt de behoefte om dingen die ik in gedachten had te maken. Zo was ik ook de eerste, of een van de eerste, die eigen surfplank bouwde. Maar ik had ook de gewoonte om de dingen waarvan ik hield, daar maakte ik kastjes voor. Dus ik had een kastje voor mijn tafeltennisbedje. Ik had een kastje, dat was een kistje dan. Ik had een kistje voor mijn skateboard. Ik had kistjes om mijn vuurwerk in op te bergen.
En zat er dan glas in dat je het ook kon bekijken of was het gewoon afgesloten?
Nou, dat hing niet af van het soort kistje. Dus ik heb later, toen ik studeerde, heb ik een eigen boekenkast met deurtjes gemaakt en glas. En iets aankleden wat je mooi vindt. En dat heb ik pas veel later ontdekt dat ik dat altijd deed. Dus dat is een...
Je deed het eigenlijk op gevoel zonder na te denken.
Ja, ik was zo dan vol van iets dat ik vanzelf wilde gaan bouwen. En ik heb ook mijn eigen skateboard gemaakt. En dus dan ging ik... zo'n skateboard, dat weet je wel, die heeft aan het einde zo'n kick, noemen ze dat. En dan ging ik in de weer, hoe kan ik dat nou zelf maken? En dan bedacht ik dat ik moest ik verschillende laagjes triplex hebben en met houtlijm. En dan trok ik ze krom met vocht. Dus dan ging ik boven de fluitketel van mijn moeder ging ik dan met die plankjes staan. En vervolgens zette ik ze onder druk en lijmde ik ze. En zo maakte ik dan die kick. En dus ik vond het leuk om daarover na te denken en dat helemaal van begin tot einde zelf te maken.
Was je er heel erg in jezelf gekeerd, in je eigen droomwereld? Want ik kondig je net al aan met eigen wereld creëren. Dat was je eigenlijk op die manier ook al aan het doen. Betrok je daar veel anderen mee of was dat echt wel iets wat je heel erg alleen
deed? Nee, ik was ook altijd iemand die graag ook met vriendjes in de weer was. Maar ik kon ook heel goed lang alleen aan iets werken. Dus iets poetsen of iets met hout, bijvoorbeeld met een brandglas, allemaal patronen branden in dingen die ik gemaakt had. Dat vond ik dan ook mooi. Dus ik had een voorliefde voor de Indianen en dat imiteerde ik dan met mijn pijl en boog en met dolken en met... Eigenlijk al. Dus het was niet. Ik wilde. Mijn fantasie was voor mij niet genoeg. Ik wilde het altijd werkelijk maken. En daar moest je voor gaan werken. En zoals Hegel zegt: de nood is productief. Dus je verlangt naar iets, maar je ervaart eigenlijk dat je dat niet hebt. En zo kwam ik er ook bij om mijn eigen kleine surfplank te bouwen. Want mijn ouders zeiden, ja, we hebben er één gegeven, we gaan je niet een tweede geven. Maar ik wilde een tweede, want ik wilde een kleinere plank. Dan ga je nadenken, hoe kan ik dat realiseren? En als ik dat soort teksten bijvoorbeeld bij mijn studenten uitleg, dan zweven dat soort voorbeelden ook maar vaak voor de geest. Dus ik had niet al te veel geld. Dan moet ik hem zelf bouwen. En dan ging ik dat uitzoeken. Je had natuurlijk nog geen internet, maar dan kocht ik bladen. En ging ik nadenken ook. Dan kon ik uren in bed liggen, gewoon nadenken over hoe ga ik dat dan maken. En dat vond ik ook een hele prettige bezigheid.
En als je nou kijkt naar het gezin waarin je opgegroeid bent, hè, met twee zussen, was jij de enige die zo onderzoekend was, zo creërend?
Nou, op die manier wel, ja. Ja, maar mijn vader die knutselde natuurlijk ook. Hè. Ik vertelde dat hij had zijn eigen radiootjes gebouwd. Die had zijn eigen versterkers gebouwd. Die heb ik trouwens nog heel erg lang gebruikt. Hè. Hij was een enorm muziekliefhebber. Althans, de techniek rond muziek, moet ik eigenlijk zeggen. Dus hij had een elektronische scheidingsfilter, zodat je niet... zodat je in je eindversterker zeg maar, je hoge en middentonen apart versterkt ten opzichte van je lage tonen. Dat is heel geavanceerd. En die versterker heb ik nog heel lang gebruikt, tot een paar jaar geleden zelfs. Ja, toen viel die bijna uit elkaar. Maar hij was dus ook een bouwer. En dat heb ik me ook pas, alleen hij bouwde heel andere dingen. En ik was echt de man van het hout, van het polyester, van de dingen die je ziet. Dat vond ik het mooiste.
Maar wat wil je dan worden op dat moment als je zo jong bent en zo onderzoekend en bouwend bent? Wat heb je dan in je hoofd van wat wil ik later worden? Had je daar een beeld?
Ik wou toch heel lang militair worden. Ja, ik wou soldaat worden.
En had je daar een invulling ook die je eraan
zou geven?
Ik
zei al, ik had een voorliefde voor de Indianen. Hè? Dus ik dat soort de boeken van Karl May en zo. En Arends Oog, die las ik ook. En de ridders vond ik geweldig. Dus ik dacht dat ik later beroepsmilitair moest worden. Om heldendaden te verrichten voor mijn land. Dat dacht ik toen.
Nou, we gaan zo even verder praten over jouw heldendaden. We gaan nu eerst luisteren naar Dylan, The Times They Are Changing.
Come gather round people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
We hebben geluisterd naar Dylan, The Times They Are Changing. Bij ons in de studio Ad Verbrugge. Ad vertelde zojuist over zijn inventiviteit op jonge leeftijd. En eigenlijk ook al een klein beetje over welke kant hij op zou willen gaan. Is dat gelukt, Ad? Ben je militair geworden?
Nee, dat is wel duidelijk. Vanaf mijn 15e jaar, denk ik, begon dat toch te veranderen. Onder invloed van onder meer de muziek. En ik raakte toen toch wel erg enthousiast van wat we nu de New Wave noemen. De muziekstroming eind jaren 70, begin jaren 80. En dat heeft me echt gegrepen. Dus ik werd gaandeweg zelf muzikant. En eerst zanger en later ook gitarist. En dat heb ik heel intensief gedaan. En daar hoorde niet meer Mijn militaire aspiratie, die hoorde daar niet meer bij. Dus,
en heb je daarvoor les genomen of heb je jezelf dat ook weer geleerd?
Nou, ik had het in mijn jonge jaren, zoals dat dan in zo'n burgerlijk milieu gaat, ben ik naar de AMV gestuurd, de Algemene Muzikale Vorming. Nou, mijn zussen hebben dat braaf gevolgd. Bij mij lukte dat toch niet helemaal.
Dus, was je recalcitrant?
Nee, nou, recalcitrant, ja, kijk, in bepaalde opzichten natuurlijk. Maar mijn ouders deden daar ook niet al te moeilijk over, voor de duidelijkheid. En ik was gewoon meer een sporter, een beetje meer op zoek naar avonturen. En ik vond het AMV doodsaai. En die muziektheorie echt helemaal niet aan mij besteed op die leeftijd. En ik heb het veel later gewoon zelf opgepakt en mezelf aangeleerd. En grote mate autodidact en gewoon gekeken naar anderen en op die manier eigenlijk leren spelen. Dus en aanvankelijk alleen zang, want dat deed ik eigenlijk altijd al en ook al vrij goed. Zeker als jongetje, want ik heb denk ik een vrij zuivere stem. En wij werden natuurlijk kerkelijk opgevoed, dus je kon lekker meezingen. En dat gebeurde ook op onze protestants-christelijke school De Ark. Meneer Visser die gaf ons daar altijd op maandagochtend weer een nieuw liedje op. En meneer Jansen idem. Dus vanaf jongs af aan leerde je de psalmen en gezangen. Maar ontwikkel je natuurlijk ook wel je muzikaal gehoor. En mijn vader is een hele goede zanger. Hij is inmiddels 95, maar die zingt nog steeds heel goed. En dat heb ik wel van nature van hem gekregen. Ik heb een iets lagere stem dan hij, maar wel allebei zijn we begunstigd met een vrij luide stem. Ja.
De muziek, en daar ben je eigenlijk ook wat verder in gegaan. Je hebt in verschillende bandjes gespeeld.
Ja.
Wat had je daar ook een doel mee om daar echt heel professioneel mee aan de slag te gaan?
Zoals dat dan gaat. Hè. Dat begon jong al. En heb je gewoon je idolen en dan ga je dat nadoen. En op een goed moment heb ik een periode alleen muziek gemaakt. Dat was in mijn studententijd. En samen met een vriend van mij, dan namen we op. En dan gingen we met een vier sporen recorder nummers opnemen. En rond mijn 25e ben ik weer begonnen met het formeren van bands. En daar heb ik in verschillende samenstellingen zo'n 15 jaar gedaan. En rond mijn 40e werd dat weer minder, heb ik weer meer alleen dingen gedaan. Maar altijd heel fanatiek en toegewijd. En ik had dat echt nodig, dat maken van muziek. Ja, het was echt een levensnoodzaak.
Ja, want ik zei net eigenlijk al eventjes in de introductie dat je al eigenlijk op hele jonge leeftijd erg nadacht over de dingen in het leven. Wat ben je vervolgens voor studie gaan doen?
Nou ja, dus die militaire ambities die gingen de koelkast in. En ik raakte ook breed cultureel geïnteresseerd. Maar ik had al vanaf eigenlijk mijn jonge jaren, en dan moet je echt denken aan vijf, zes jaar, zat ik gewoon met vragen. En mijn vader bracht me altijd naar bed. Althans, de meeste gevallen. En daar was hij ook gewoon om verhalen te vertellen. Ook niet altijd, maar wel vrij vaak.
Maar waarom was dat jouw vader jou naar bed bracht? Niet je moeder bijvoorbeeld?
Nou, dat zou je zeggen. Ik denk dat ik wel een voorliefde had voor mijn vader in dat opzicht. Dus ik zat altijd nog vol met ideeën en verhalen. En hij kon dat heel goed oppakken. Mijn moeder was praktischer. Ik zei altijd meer een verpleegster. En mijn vader was meer van de geestelijke zorg. En ik had duidelijk behoefte aan verhalen. En dus die vertelde hij me. En ik mocht dan zelf mede het verhaal of het sprookje vormgeven. Dus op beslissende momenten kon ik ook... hij verzond ze ter plekke. Dan kon ik wendingen aanbrengen in het verloop. En dat waren soms ook verhalen die de hele week besloegen. Dus dan gingen we de avond daarna gingen we weer verder. En verder was dat verweven met levensvragen. Dus die dingen die ik in de Bijbel had gehoord en die ik gek vond of raar. Maar ook hele abstracte vragen rond het begin van de aarde en de ruimte en tijd. En had ik eigenlijk heel vroeg al, zat ik daar vol mee. En mijn vader kon daar op antwoorden. En ik denk dat mijn moeder het wel lekker vond om met die meiden dan nog even de afwas te doen of zo. En ik weet niet precies wat de reden was waarom dat altijd zo werd opgedeeld. Maar het was in ieder geval wel het feitelijk. En dat is heel vormend voor me geweest ook, die praktijk.
En jij, ik vroeg al van, welke opleiding ben je dan gaan doen? Want je hebt ook toch wel een behoorlijk aantal boeken geschreven. Dat is misschien ook wel een beetje vanuit je liefde voor ook weer ontdekken, dingen op een rijtje zetten. Hoe ben je aan je eerste boek begonnen?
Ja, ik ben dus inderdaad op mijn 18e al filosofie gaan doen. En dat kwam dus mede door mijn achtergrond en het soort vragen dat ik al vroeg stelde. Mijn religieuze interesse, maar ook mijn twijfels en de behoefte om door te vragen. En toen ik eenmaal die keus gemaakt had, voelde het als thuiskomen. Ik kan niet anders zeggen. Toen ik in Leiden begon, dat was... toen begon het eigenlijk pas, dat voor mijn gevoel. Mijn intellectuele vorming, die heeft echt vanaf mijn 18e een soort versnelling ondergaan. Maar ook in vorming in meerdere opzichten overigens. En filosofie was, dat was me op het lijf geschreven. Dus ik ben enorm hard gaan studeren en daar heb ik mijn eerste dingen geschreven. Verhandelingen, om het zo maar te noemen. En mijn eerste echte boek was in mijn tijd van mijn promotie gekomen. Hoewel mijn eindscriptie ook al uitgegeven was als een boekje. Dus ik had toen al de neiging om naar een wat uitvoeriger beschouwing toe te gaan. Ja.
En wat wil je daarmee gaan doen? Boeken heb je geschreven, maar wat had je verder voor wensen daaromtrent? Waar je geld mee zou gaan verdienen? Dacht je daarover na?
Nou, vond ik ordinair om na te gaan denken over waar je geld mee... Ik ging ervan uit dat van zich vanzelf zou wijzen. En ik was bovendien redelijk sociaal vaardig en niet op mijn mond gevallen. Ik dacht, ik zal vroeg of laat, daar geef ik wel een draai aan. Dus ik ben daar gewoon nooit mee bezig geweest. Ik ben echt met mijn financiën nooit bezig geweest. Later meer, in de zin van, dan moet je het, dan heb je bepaalde verplichtingen waar je aan moet voldoen. Maar in die periode helemaal niet. En ik vind het ook heel gezond eigenlijk. Ik zou het alle jongeren willen adviseren. En niet te veel met de toekomst bezig te zijn, maar voor ook je intuïtie te volgen en niet op veilig en zeker te spelen. En dan ga je je hart ook volgen en dan kom je ook uit waar je denk ik hoort te zijn.
Ik wil er zo graag meer over horen. We kiezen nu eerst even een nummer uit de lijst die je hebt aangeleverd en dat is het nummer Rights.
Out on that open road, you can be my full-time daddy while I'm gone, singing blues has been getting old. You can be my full-time baby hot or cold. Don't break me down. I am alone in midnight. is life and art. Drink all day and we talk till dark. That's the way the road dogs do it, light till dark. Don't leave me now. Don't say.
Right. Ad, waarom heb je dit prachtige nummer gekozen?
Ja, ik herken het gevoel. En het is een van die ontdekkingen die je dan hebt. Ik leerde haar muziek kennen zo rond 2011, denk ik, 12. En dat resoneerde meteen. Ik herkende dat gevoel. En ik heb dat veel gedraaid. En op een gegeven moment ook weer afscheid van genomen, want... bracht het me te veel in een bepaald sentiment. Maar dit nummer dacht ik, toen jij vroeg van ik selecteer eens wat. Nou, het is ook wel goed om een paar andersoortige dingen te draaien. Die mensen misschien ook niet zo snel bij me zouden verwachten. Maar Lana Del Rey, zeker het vroege werk, dat sprak me zeer aan in een bepaalde periode van mijn leven. Heb ik veel gedraaid. En ik voel dat verlangen. Dat vind ik vind dat zo mooi, dat lyrische verlangen. En dat spreekt zo uit die muziek. En ja, dat herken ik. Dat doet me denken aan zomernachten, dat ik op pad was. En ook door onrust voortgedreven werd. Maar ook met grootse verwachtingen. Of het nou de zomersvakantie waren in mijn tienerjaren of veel later. In een bepaalde fase van mijn leven. En ik vind dat ze dat heel mooi pakt. En vandaar het nummer, Ride. En The Times Are Changing, ja, dat is natuurlijk een toespeling op ook waar we nu in zitten. Hè. We leven in, er komen andere tijden. En ik heb heel sterk, ook in mijn werk als filosoof, hè, dus de gezagscrisis, dat is dan het meest recente boek van voor de zomer. Ja, dat is toch ook een verwerking van de ontwikkeling zoals ik die met name de laatste jaren voel, ook in de coronacrisis. En twee dagen dat ik het boek had gepresenteerd aan Pieter Omtzigt in Den Haag aangeboden, twee dagen na die aanbieding viel het kabinet en je voelt zeg maar, iets in de lucht hangen in het Westen, maar zeker ook in Nederland, het ondertitel van het boek is een filosofische essay over een wankele orde. Dat die orde dat die aan het schuiven is. En Dat is denk ik ook de eeuwige overeenkomst tussen mijn filosoferen en muziek. Het is iets muzisch, iets waar de muzen een rol bij spelen.
En waarom heb je het juist aan Pieter Omtzigt aangeboden?
Nou, omdat laten we zeggen, de gezagskiezers is eigenlijk een essay dat ik geschreven heb. Een essay dat ik geschreven heb in opdracht van de Raad voor het Openbaar Bestuur. En dat was een bescheiden tekst, 20 bladzijden. Maar toen ik daar eenmaal mee bezig was, dacht ik, ja, dit is echt zo relevant voor wat er nu gaande is. Laat ik het uitwerken. En ik dacht, nou, met 80 bladzijden heb ik een leuk klein boekje. Maar het zijn er uiteindelijk 370 geworden, geloof ik. En ik zal even kijken, wat zeg ik nou? Dat is, ja, zoiets. En dat was eigenlijk een proces waarin je gaandeweg eigenlijk begrijpt hoe verschillende ontwikkelingen die op dit moment in de samenleving spelen. Of dat nou een toeslagenaffaire is, frustraties van professionals in grote organisaties, maar ook de manier waarop het onderwijs nu met grote problemen kampt. Dat we verzeild raken in een vrij dramatisch geopolitiek conflict met de Oekraïne. Dat eigenlijk op al die terreinen er een soort onbehagen speelt in de samenleving. En ook een gevoel, denk ik, van dat de richting niet meer helder is, die we opgaan met elkaar. En dat het systeem zoals we het hebben opgetuigd eigenlijk intern allerlei barsten laat zien. En Pieter Omtzigt heeft dat op zijn manier ook aan de orde gesteld. En ik probeer daar, laten we zeggen, de filosofische context omheen te doordenken. En ik heb in die zin wel enige affiniteit ook met zijn beweging. En hij met wat ik dan weer doe. Dus om die reden heb ik het aangeboden. Maar het is niet een soort traktaat van zijn politieke project. Hè. Het is echt een zelfstandige natuurlijk filosofische reflectie.
Ja, want je hebt je eigen YouTube-kanaal, hè, de Nieuwe Wereld.
Ja, zeker.
Dat hangt daar natuurlijk ook mee samen.
Ja.
Wat is het aanbod waarop je dat brengt?
Wat bedoel je?
Wat je daarop brengt, zeg maar. Want je stelt heel veel dingen aan de orde. Wat is daar de lijn in voor jou?
Kijk, De Nieuwe Wereld is een kanaal. Dat heb ik die naam gegeven in april 2020. En daarvoor heette het Voor de Ommekeer. En ik had, dan komen we eigenlijk op datzelfde thema. Ik had in de periode 2015-16... had ik het gevoel dat de westerse wereld, zeg maar, voor een grote ommekeer stond. En dat het met een systeemcrisis gepaard zou gaan. En ik dacht aanvankelijk dat het financiële systeem zou zijn. En laten we zeggen, op basis van een soort analyse van historische golven vermoed ik dat in 2020 zou plaatsvinden. Om en nabij, in ieder geval decennium 20. En dus ik heb toen samen met Paul van Liem, die een vergelijkbare intuïtie had, gezegd, laten wij in ieder geval een platform openen waarin we geestverwanten of mensen die eigenlijk deze intuïties delen, maar ook bestuurders, wetenschappers, die soms in de reguliere media niet helemaal het achterste van hun tong laten zien, laten we die nou proberen uit te nodigen om wat meer diepgaande gesprekken te voeren, waarin we reflecteren op wat er nu gaande is. En dat zijn we aanvankelijk begonnen in de vorm van lezingen voor een grote publiek. En ik kwam op het lumineuze idee om dat op te nemen en op YouTube te zetten en om er een soort YouTube-kanaal van te maken. Dus we waren er vroeg bij in 2017. Maar dat bereikte eigenlijk toch nog maar een kleine groep. En in 2020 hebben we de studio verplaatst. En dat is mede mogelijk geworden door de Filosofische School die dat sponsorde. En de studio verplaatst naar Leiden. En dat is ook in het huis waar ik woon. Dat is een vrij groot huis. Daar onderin hebben we ruimte. En daar hebben we de studio gebouwd. En vanaf dat moment ben ik me ook eigenlijk persoonlijk meer met de programmering en met de vormgeving gaan bemoeien dan in de periode daarvoor. En uitgerekend in die periode breekt de coronacrisis uit. Dan was er ook duidelijk behoefte aan een nou ja, laten we zeggen, wat meer reflectieve en wat bedachtzame reflectie op de situatie waarin wij verkeerden. En dat hebben we met de nieuwe wereld geprobeerd in die jaren. En ja, inmiddels zijn we een kanaal bijna uitgegroeid, is naar 100.000 abonnees. Dus dat is en dat is wel ook te danken aan die ontwikkeling.
En je hebt zelf ook kinderen. Ja. Als je kijkt naar de nieuwe wereld en alles wat er nu speelt, hoe geef je hen het een en ander mee daarover? Van hoe jij daarover denkt, kun je dat ook aan hen duidelijk maken?
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik praat natuurlijk ook in andere contexten over de zaken die mij aan het hart gaan. Dus zij komen daar vanzelf ook wel mee in aanraking. En we hadden het natuurlijk in coronatijd, was heel de problematiek van vaccinatie al. En dat hebben we gewoon goed met elkaar besproken, om maar een voorbeeld te noemen. En dat diende zich gewoon vanzelf aan. En dan heb je het daar ook over, wat de afwegingen zijn en wat de informatie is die erover beschikbaar is. Maar natuurlijk ook over allerlei andere dingen. Hè. Maar,
je hebt het over vaccinatie, maar waar haalde je de informatie daar?
Ik ben een wetenschapper, dus je kunt gewoon naar PubMed. Je kunt gewoon de wetenschappelijke artikelen erover raadplegen. Er was al heel veel bekend, wat niet in de reguliere media kwam. Dat heeft me ook verbaasd. Ik vond dat de journalistiek daar echt behoorlijk wat steken heeft laten vallen.
Maar wat is de informatie die jij daar hebt gevonden, die ook inderdaad voor iedereen wel toegankelijk is?
Nou, bijvoorbeeld in de zomer van 2020 verscheen er een review van Ioannidis, die eigenlijk op basis van de beschikbare gegevens al liet zien dat de risico's toch heel duidelijk uitgesplitst waren. Dat met name de groep boven de 70 en eigenlijk boven de 80 het meest kwetsbaar was. En dat de risico's voor mensen, zeker wanneer je gezond van lijf en leden was, dat die eigenlijk bijzonder laag waren. En dat was in die zomer al bekend. Alleen, en nogmaals, ook het heeft zelfs op de site van de WHO gestaan. Maar goed, ik ga daar gewoon zo'n artikel even lezen en kijk wat baseert iemand dat op. En dan zie je dat zeker voor kinderen het eigenlijk nog minder gevaarlijk is dan een ernstige griep. Dus ik vond altijd wel dat we dit. Corona was voor een bepaalde groep echt gevaarlijk. Maar ik vond het wel belangrijk om het in proportie te blijven zien. En ik vond dat ook in de mediaverslaggeving wel iedereen over één kam werd geschoren. En dat daardoor een vrij irreëel beeld ontstond over de risico's.
Dankjewel. We gaan nu luisteren naar een prachtig nummer, Dat ik je mis.
Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me. Je roept me, je hoort me. Je redt en verstoort me, gelooft me, berooft me, verstikt en verdooft me. Je ademt en leeft me, siddert en beeft me, vertrouwt me, beschouwt me als mens en weerhoudt me van boze gedromen. Die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Met je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht, hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen, oneindige leegtes. Je remt me, je tempt me, je roert en beweegt me. Ik mis je, ik mis je, ik grijp je, ik gis je. Ik wil je, bespeel je, ik roer en beveel je om bij me te blijven. In donkere nachten, om niet meer te smachten naar jou. Laat me los. Ik moet nu alleen. Houd me vast als het nodig is, in gedachten, en ik zoek je in alles om me heen. denk ik soms dat het zo beter is. Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis? Oh, ik smoor je, bevroor je, verlos en verloor je. Weg naar een andere plek, maar ik hoor je, omarm je, verwarm je. Ik zie je en voel je, ik aai je, ik streel je, ik knuffel en krooi je. Je rijdt me, begrijpt me, verward en misleidt me. Het schrikt me soms af hoeveel ik op je lijk nu. Mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn beleven. Het spijt me van alles, kom help en bevrijd me. Laat me los. Ik kan het alleen. Maar houd me vast als het nodig is. In gedachten. En ik vind je in alles om. Denk ik soms dat het zo beter is. Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis? Ik kus je, ik sus je, ik doof en ik blus je. Je blijft heel dicht bij me, maar in mijn hoofd rust je.
Dat ik je mis. Ad Verbrugge in de studio. Ad, waarom heb je dit nummer uitgekozen?
Ja, nou...
Wie mis jij zelf?
Oh, ja, veel mensen. Maar ja, dat hoort ook bij het leven. Hè? Maar ik vond dit zo, ja, zo eerlijk, zo ongelooflijk open en knap ook wat ze met de Nederlandse taal doet. En ja, ik denk dat iedereen dat had in die periode. Volgens mij is het zomer 2013. Dat was voor mij ook niet de meest makkelijke zomer. En,
ja. Waarom was dat niet de meest makkelijke zomer?
Nou, dat was ook het einde van een relatie die winter. Dus ja, dat kost bij mij altijd tijd. En dan komt zo'n liedje uit en dat roept dan heel sterk sentiment op. Maar los daarvan, los van die specifieke persoonlijke betekenis. En raakt het me destijds ook al gewoon vanwege de trefzekerheid die je soms kan hebben. En ook bij jonge mensen. Zo, wat Dylan dus ook had, met zo'n waarin hij de tijd aan de orde stelt. De time is ever changing. Gewoon zo jong eigenlijk gewoon die hele beweging voor voelen. En dit is ook een jonge ziel die heel trefzeker een bepaald, denk ik, heel herkenbaar gevoel vertolkt. En het heeft ook iets te maken met de ene enorme, en dat noem ik in mijn boek ook. Want ik beschrijf mede aan de hand van muziek en films en series, althans in een deel van het boek, hoe zijn we hier terechtgekomen? Maatschappelijke verschuivingen en sentimenten. En dit hoort bij mij ook bij die opkomst van de Nederlandse taal zelf eigenlijk. We leven natuurlijk in een periode van verengelsing en ook popmuziek. En ik ben ook zelf een groot liefhebber van het Engels, dat het duidelijk zijn. Maar tegelijkertijd hecht ik ook wel veel waarde ook aan onze eigen taal. Ik heb zelf eigenlijk wel besloten om filosofisch eigenlijk het grootste gedeelte van mijn werk in het Nederlands te doen. Omdat ik vind dat ook belangrijk is. En dat die zorg er ook moet zijn vanuit de academie, de universiteit. Maar dit is een periode dat je ziet dat, of het nou de rap is, of de hip-hop, of dit soort singer-songwriters, dat je merkt dat Nederlands eigenlijk binnen de jeugdcultuur best wel weer een belangrijke plaats inneemt. En als je zo'n liedje hoort, denk ik, de kracht ook van die woorden dringt eigenlijk dieper in je ziel door. Precies door die vertrouwdheid met die klanken. En dat vind ik heel mooi. En dat is echt kunst. Dus vandaar die keuze voor dat liedje. Ja.
Dankjewel. Nou, je had het al over het, ja, het creëren. Je hebt je eigen wereld ben je eigenlijk aan het creëren volgens jouw YouTube-kanaal De Nieuwe Wereld. Je was als jonge jongen al heel veel aan het bouwen. Wat zijn dingen waarin je nu nog verder wil gaan bouwen? Je bent jong, hebt eigenlijk al heel veel neergezet, bereikt.
Dat is altijd maar relatief. Hè. Kijk, als je het vergelijkt met wat Plato heeft gedaan of wat Hegel heeft gedaan, dan moet je maar bescheiden blijven. Dus ik vind het allemaal wel meevallen. Maar wat ik in ieder geval heb neergezet de laatste jaren, dat is aan de ene kant een eigen masteropleiding aan de Vrije Universiteit, de Filosofie van Cultuur en Bestuur, een Nederlandstalige masteropleiding, 2 jaar. Die wil ik gewoon de komende jaren verder uitbouwen. Daar doen we het ook goed mee. Nou, misschien nog wel een iets ambitieuzer, nog een stap extra, maar dat weet ik nog niet hoe ik dat ga doen. Met het kanaal gaan we ook verder. Hè? Dus de Nieuwe Wereld moet ook gewoon gecontinueerd worden. En daar komen ook andere mensen bij. We krijgen binnenkort ook iemand als Martin Sommer bijvoorbeeld, die bij ons ook dingen gaat doen. En verder heb ik ook een filosofische school. Hè? En ik noem al even Plato's Academie, maar filosofische school. En dat is ook echt wel iets wat ik nog verder wil uitbouwen. En daarnaast heb ik vooral ook boeken nog in gedachten. Ik wil over de Parsifal, ik wil over de Ethica Nicomachea nog een boek schrijven. En ik ben nu bezig aan Schaduwen van Vrijheid. Dus de komende jaren wil ik echt een paar boeken nog het licht laten zien. Die er nog uit moeten komen. En het is allemaal een vorm van bouwen. Dat is een boek is ook een burcht of een kasteel. Sommigen zullen misschien zeggen een luchtkasteel. Maar het is in ieder geval een denkwereld die je bouwt. Dus ik zie ook de continuïteit tussen het een en het ander.
Hoe werkt dat in jouw hoofd als je gaat schrijven? Is dat iets wat al heel lang, want je geeft nu aan dat je noemt al 3 boeken op die je nog wilt gaan schrijven. Ja. Is dat al dan een tijd van tevoren aan het sudderen, dat er steeds draadjes naar binnen vallen?
Ja.
En als je gaat zitten, is dat iets waar je dan aan één stuk door kunt schrijven?
Ja, zo gaat het. Ik heb ook mijn proefschrift in denk ik 6 weken geschreven of zo. En daar moest dan uiteindelijk nog mijn laatste hoofdstuk aan toe worden gevoegd. En daar deed ik dan vervolgens 3 of 4 maanden over. En toen het dat was een moeilijk hoofdstuk, omdat ik dat nog niet helemaal doordacht had. Maar bijvoorbeeld mijn Aristoteles boek, ik verwacht dat ik dat echt in een half jaar zou moet kunnen schrijven. En ik zoek nog naar een paar lijntjes, zodat het net weer een iets andere invalshoek wordt dan andere mensen hanteren. Het is sowieso een belangrijk denker voor mij, Aristoteles. Maar dat geldt ook voor zo'n Parsifalboek. Daar ben ik gewoon eigenlijk continu nog mee bezig. Dus ik spiegel dan, ik herinner me die verhalen en dan komt er weer een nieuwe inval. En dat is zo gaat het. En als ik dan eenmaal begin, dan komt dat eruit. Maar dat is niet al een eenduidig prettig proces, ook niet voor mijn omgeving. Want dan ga ik gewoon door. Dan kan ik makkelijk 12 uur per dag werken of 14 uur. En sta ik 's ochtends weer op en dan ga ik weer verder. Zo'n boek neemt dan een beetje bezit van me eigenlijk.
En als je nou aan je kinderen denkt, want je hebt hele jonge kinderen, maar jongvolwassen kinderen.
Ja.
Wat wil je voor hen nog achterlaten als het gaat om een boek? Is er een specifiek boek waarvan je zegt,
Het laatste boek heb ik opgedragen aan mijn vader. Dus de gezagscrisis is echt aan mijn vader. Dat heeft hij ook in ontvangst mogen nemen samen met Pieter Omtzigt in Den Haag. Dus dat was wel een bijzonder moment. Ik ga natuurlijk niet van tevoren verklappen wat ik voor mijn kinderen in petto heb. Ik hoop dat ze allemaal boeken uiteindelijk zullen lezen.
Doen ze dat op dit moment?
Sommige. Ik heb ook toevallig met collega's heb ik het boek Het Goede Leven in de Vrije Markt geschreven. En dat is jarenlang het eindexamenboek geweest voor VWO en gymnasium. Mijn beide kinderen, althans, ik heb er 3, maar de oudste of de jongste 2 hebben altijd allebei voor hun examen moeten doen. Dus of ze het nou leuk vonden of niet, ze moesten hun vader lezen. ja, Ja, nee, dat is, dus dat is wel mooi. En ja, ik hoop dat ze me in ieder geval... dat ze in die zin wat van me meekrijgen. Dat ze zien dat ik toch probeer de dingen die ik doe met toewijding te doen. En ja, dat is iets wat... wat je op allerlei manieren kunt manifesteren, ook op andere terreinen.
We gaan zo direct luisteren naar een nummer wat je zelf hebt geschreven. Een ja. nummer van jouw cd. Kun je ja. vertellen waarom je precies dat nummer hebt uitgekozen voor dit programma?
Nou, jij zei, je vond die andere nummers nogal heftig. Dus ik denk, laat ik het meest toegankelijke nummer pakken. Het beschrijft eigenlijk een liefdesgeschiedenis met behulp van... De mythe van Persephone. En de lente, zomer, herfst en winter. En ik gebruik daar eigenlijk iets van die Griekse thematiek om een dramatisch verlopen liefdesgeschiedenis te beschrijven. Dus een nummer wat in zijn eenvoud ook heel krachtig is. En wat textueel denk ik ook sterk is. Dus. En niet te somber, maar wel door een zekere melancholie gekenmerkt wordt. Maar dat zal je niet verbazen.
Mooi, dankjewel. We sluiten het programma zoals gezegd zo af met een nummer van Art Verbrugge zelf, Butterfly Girl. Ik bedank u thuis voor het luisteren. Ik bedank mijn fijne collega John Pot voor de technische ondersteuning. En Art Verbrugge, bedankt voor je levenslessen en je komst naar de studio.
Graag gedaan.
She flatters by when you're lonesome. She lifts you up heavens high. She's gonna show you her flowers, and she's got that look in her eyes. She's gonna ask you to trust her and promise you all of her heart. There is nothing she won't do. She loves you, no strings attached. She colors your days and lightens your blue mind. She's making you shiver like you're a young child. Goddess of flowers, mistress of springtime. I heard some call her butterfly. You'll buy her bouquets of roses, a necklace and silver earrings. Each day you will write her a letter and read her your favorite poems. Yes, you'll read her your favorite poems. She colors your days and lightens your blue. Goddess of flowers, mistress of summer. I heard some call her butterfly girl. And one day she will ask you to leave her, and at first you will think it's a jest, but a glance in her eyes will be gone and soon you will be in the mist. And you write her and call her and seek her. She made you think it was your fault somehow, but in vain you will wait for an answer. She is far out of reach by now. Yes, she is far out of reach by now. Troubles your days and darkens your blue mind. She's making you shiver like you're a lost child. Gone with her flowers, mistress of autumn. Nightmare of winter, rock bottom world. She troubles your days.
butterfly girl. Still she makes you wonder, a butterfly girl. Is this what she is now, butterfly girl? Is this what it is now, butterfly girl?